Goedenavond. Vanavond wilde ik jullie weer meenemen naar Romeinen 6. En stil blijven staan bij de uitdrukking niet onder de wet. Want dit past nog steeds in onze serie over de wet. Vorige keer hebben we gekeken naar Romeinen 6. En dat was het eerste gedeelte. De eerste vraag die Paulus in Romeinen 6 en 7 stelde. Ja, want hij stelt in 6 en 7 stelt hij vier vragen die op elkaar volgen. En de eerste vraag, dat was: wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Die vraag die kwam voort uit een mededeling van Paulus in het hoofdstuk daarvoor. Eigenlijk een paar versen daarvoor. Vers 20 van Romeinen 5. De wet echter kwam er nog bij, omdat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. En dan, na Romeinen 5, ja, denk ik dus dat Romeinen 6 en 7 daar zijn ingevoegd. En dat je Romeinen 8 bij Romeinen 5 verder leest. Ik hamer daar nogal op, gewoon omdat het voor mezelf toch wel een hoop inzicht heeft gegeven. Ook waar het gaat om de hoofdstukken 6 en 7. Paulus die wordt als het ware getrokken naar een denkmeeldige vraag, of misschien wel een echte vraag die iemand stelde. Van nou, als het dan zo gelegen is dat als de zonde toeneemt, ja, dat de genade daar meer dan overvloedig is geweest. Nou, laten we dan maar in de zonde blijven, want hoe langer wij en hoe meer wij in de zonde blijven, hoe groter de genade zou zijn. Dat is dan de vraag, is dat het dan? En dat is natuurlijk een, dat rekent natuurlijk op, kun je rekenen op een volstrekt afwijzend antwoord van Paulus. Volstrekt niet, hoe zullen wij die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Toen zijn we verder gegaan. Onze identificatie met Christus, onze eenwording in Christus. Zoals hij opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, dat staat in vers 4. Zo ook wij in een nieuw leven, of in nieuwheid van leven, staat er eigenlijk, zouden wandelen. Ja, dus zoals hij opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven, een volstrekt nieuw, een compleet nieuw leven zouden wandelen. Vers 7. Wie gestorven is, want dat zijn we dan met Christus, die is dan rechtens, volgens het recht, ben je dan ook vrij van de zonde. En dat heeft dus alles nog te maken met die vraag, zullen we dan in de zonde blijven? Nee, daar ben je juist vrij van. Dus dan blijf je daar niet in. Ja, dat is een beetje de redenering die Paulus zo volgt in Romeinen 6 van 1 tot en met 14. Ja, vers 11 zegt hij dan ook nog, zo dient u zelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Dan zegt hij eigenlijk weer hetzelfde met iets andere woorden. En de zonde, dat is misschien voor een goed begrip nog wel even helder, de zonde dat is niet zozeer iets in ons, hier, want die zonde in je, ja, die is altijd springlevend. Het wordt verschrikkelijk ingewikkeld omdat die doodtrekt. Dat zegt Paulus ook niet. De zonde in Romeinen 5 en 6. Dat is als het ware die alles over de heersende duistere macht die over de wereld hangt. Die over onze wereld hangt. En waar wij onder leven. En Paulus die zegt dus, met Christus zijn we voor die zonde gestorven. We zijn niet meer onder de macht van die heerschappij. En het heeft dus niks zozeer te maken met je overtreding, je eigen zonde binnenin. Ja, heeft wel mee te maken natuurlijk, maar het gaat hier over die heersende macht, waar dit in Romeinen 5 ook heeft gehad. Ja, de zonde die heerst. En dat zegt u dan ook vers 14, want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Ja, dus de zonde zal over u niet heersen. En dat is dan die zonde waar ik het net over had, als een macht buiten ons, die duistere macht, feitelijk wordt de zonde bijna geïdentificeerd met de kwade, de boze, de Satan, bijna één en dezelfde. Maar die zal over u niet heersen, want u bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. En dan komt Paulus dus op zijn tweede vraag. Ja, vanuit deze redenering, staat wel een interessante dat hij zegt, de zonde zal over u niet heersen, want u bent namelijk niet, nou dat want staat er nu niet, maar u bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Hoe zit dat? Nou, daar hebben we het wel vaker over gehad. Onder de zonde, dat was de hele wereld. En Israël die kreeg de wet, maar daarmee bleef Israël onder de zonde. Er kwam nog iets bij, ze waren ook onder de wet. Ja, maar door die wet kwamen ze niet onder de zonde vandaan of zo. Daar was iets anders voor nodig. Ja, u bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. En over die woorden en het vervolg, het antwoord erop, wilde ik dan vandaag hebben, althans in elk geval een inleiding beginnen. En een inleiding, want wat daar staat, dat is natuurlijk revolutionair. En dan bedoel ik, dan moet je je eventjes indenken in de Joden die dit van Paulus te lezen kregen. Moet je eventjes teruggaan naar de eerste eeuw. Als Jood, helemaal gepokt en gemazeld in het Joodse rituele leven, de wet, Torah. En dan komt daar zo'n rabbijn, want dat was Paulus, een fariseer. En die komt met dat evangelie waar hij iedere keer maar zegt, of ja, iedere keer, wat eigenlijk continu de inhoud van zijn boodschap is. Je bent niet onder de wet. Je bent niet, dat is, ja, dat is onbevattelijk. Probeer maar eens in te denken, dat schuurt wel eventjes. En hoe kon Paulus dat zeggen? Trouwens, het is niet alleen voor Joden ook, ik krijg toch wel nog wel eens de vraag van ja, maar wacht eens even, niet onder de wet. Ja, wat dan? En een vraag die je nog wel eens een keertje krijgt, of kunt krijgen, een tegenwerping, of gewoon een eerlijke oprechte vraag, die komt uit Matteüs 5. Daar wilde ik eerst even bij stilstaan. Van wat dat nou, hoe dat proces van niet onder de wet, hoe dat nou werkt. Niet onder Torah. Want zo'n uitspraakje, zo'n zinnetje, dat staat natuurlijk niet op zichzelf. En het is Paulus. Het was niet Paulus die op een gegeven moment zegt van nou kom, ik heb nu een andere evangelie, ik ga nu dit zeggen, dit is mijn prediking. Dat vloeit helemaal voort uit al het voorgaande wat geweest is. Uit het leven van de Heer, uit zijn dood, zijn opstanding. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Je kunt niet zomaar het evangelie van Paulus loslezen van de hele context waarin Paulus zelf was opgegroeid, waarin hij leefde als Jood en het evangelie wat hij predikte. Dat is ingebed in geschiedenis, in historie, in het hele leven eromheen. Nou, zo'n opmerking die mensen soms wel eens kunnen maken, of een vraag die ze kunnen stellen, is Matteüs 5, vers 17. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen, om die vol te maken. En dan is, tenminste als ik dat goed begrijp, als dat het komt vrij vlot, wordt je dat dan voor de voeten geworpen, maar dan alsof er gezegd wordt, nou, hier staat het toch, Jezus die kwam de wet vervullen, wie ben jij dan om te zeggen dat je niet onder de wet bent? Snap je wat ik bedoel? Maar dat staat er natuurlijk helemaal niet. Tenminste niet op die manier. Bovendien, als je daar gewoon even de tijd neemt om daarover na te denken. Wat is dat dan eigenlijk, de wet vervullen? Wat is nou de wet vervullen? Of de wet en de profeten vervullen? Nou, je kan dat ook helemaal niet. Ik kan geen Torah vervullen. En de profeten vervullen. En dat kunnen jullie ook niet. Dus zo'n tegenwerping is op zich al een beetje merkwaardig. Zo van, ja, de Heer kwam dat doen. Dan moet jij dat ook doen. Want anders voel jij jezelf zeker meer dan de Heer of iets dergelijks. Of je moet hen navolgen. Uit die gedachte komt dat ook nog wel eens voort. Maar ook als christen, wij kunnen helemaal geen wet vervullen. Wat staat er nou eigenlijk? De Heer zegt, ik ben niet gekomen om de wet en de profeten te ontbinden. Het woord wordt in de rest van de HC vertaald met afbreken. Ik ben niet gekomen om die af te breken, maar om die vol te maken. Wat is nou de boodschap, de missie van de Heer Jezus als hij zegt, ik kom de wet en de profeten, ik kom Torah en profeten volmaken. Dat betekent dat hij Torah leefde. Hij ademde die van 's ochtends tot 's avonds en zelfs terwijl hij sliep. Hij is de vlees geworden Torah. Torah was geschreven, was aan Mozes gegeven, was aan Israël gegeven. En hij kwam als de belichaming van Torah. Je zou gewoon kunnen zeggen, hij is de Torah. Psalm 40 zegt bijvoorbeeld dat hij Torah droeg in het binnenste van zijn ingewand. Wat ook in Hebreeën door Paulus wordt aangehaald. Hij vereenzelfde zich helemaal met Torah. Vanuit Torah, de wet, weten wij dat hij is de Messias, omdat hij hem kwam vervullen, volmaken, en ook de profeten kwam vervullen. En door hem begrijpen wij de Torah. Werkt twee kanten op. Omdat hij Torah is, het vlees geworden Torah, de uitgeleefde Torah, zoals ik al zei, van begin af aan in de morgen tot diep in de nacht en zelfs terwijl hij sliep, is hij Torah, was hij bezig met Torah. Denk maar aan die man in Psalm 1. Hij overdacht Torah dag en nacht. Continu was dat zijn overdenking. En ik zeg zelfs als hij sliep, want volgens mij overal waar je in de evangelie tegenkomt dat de Heer sliep, dan is dat in een bijzondere gebeurtenis, ook weer in een vervulling van de schriften. Bijvoorbeeld in dat scheepje in nood, ja, waar de Heer slaapt. En verder staat er nergens gewoon geschreven dat de Heer sliep. Maar daar waar dat wel staat, dan is dat gelijk in een bijzondere context. Dus de Heer die kwam om de wet en de profeten vol te maken en niet om die af te breken. Nou, dan staat die wet dus pal overeind. En dat is ook zo. In de evangelie staat Torah pal overeind. De Heer kwam onder de wet. Weet je nog? Galaten 4, vers 4. Hij kwam geboren uit vrouw, geworden onder de wet. Of Romeinen 15. Hij was een dienstknecht of een dienaar van de besnijdenis. En hij leefde helemaal volgens Torah. Zoals die bedoeld was. Zonder al de mondelinge overleveringen waar de fariseeën en de schriftgeleerden vol van zaten. Nee, hij leefde zoals die bedoeld was. Hij kwam als de ware Israël, de ware Jood, kwam hij onder de wet. Dus de Heer was inderdaad onder de wet. En hij kwam als Torah zelf. En denk maar even aan Johannes 1. Ja, het woord is vlees geworden. Ja, Torah. Nou, dat staat er nog niet, maar je zou er even bij kunnen denken, Torah is vlees geworden. Want dat was tenslotte het woord. En hij kwam niet om het af te breken. Dat woord afbreken is best interessant, want op een gegeven moment zegt de Heere, en dat is in Johannes, we gaan even naar Johannes 2, naar die geschiedenis van de tempelreiniging. de tempelreiniging. Johannes 2, en dat is vanaf vers 14. Ja, dan zie je ten eerste dat hij die tempel reinigt. Hij, al die kooplieden, die jaagt die van het tempelplein af. En dan herinneren zijn discipelen zich dat er geschreven is: de ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Vers 17. En dan vragen de Joden, zoals keer op keer ze dat doen, ze willen een teken. Want, ja, dat kwam hij toch maar even doen. Hij kwam die hele tempel reinigen. Dat maakt wel indruk. Maar dan vragen de Joden, en waarschijnlijk dus ook de leiders, de Farizeeën: welk teken laat u ons zien dat u het recht hebt om deze dingen te doen? Op grond waarvan doet u dit nou eigenlijk? Wat is uw gezag om dit te doen, om de tempel te reinigen? En dan geeft hij een bijna net zo cryptisch antwoord als diezelfde vraag die gesteld wordt toen de Farizeeën om een teken vroegen in Matteüs 12. Toen het teken van Jona. En hier zegt hij: breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem laten herrijzen. Breek deze tempel. En daar staat afbreken, datzelfde woord als wat we voor de wet hadden. Ja, dus ontbinden, afschaffen. Breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. Dat is een uitspraak die hakt erin, natuurlijk. Want die tempel, daar waren ze waarschijnlijk op dat moment nog druk mee in de weer. Herodes de Grote, die was die tempel bezig geweest om die te verfraaien, om te herbouwen, mooier te maken. En waarschijnlijk waren die werkzaamheden ook nog steeds aan de gang. Op het moment dat Johannes dit zegt. 46 jaar is al aan deze tempel gebouwd. En u zult hem in 3 dagen laten herrijzen. Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. En toen hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit tegen hen gezegd had. En geloofden zij de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. Dus het was voor de discipelen kennelijk net zo cryptisch op dat moment als voor al de Joden die dit hoorden. Hoe kan hij dat nou zeggen? Jullie breken hem af en dan bouw ik hem weer op. In 3 dagen. Ja, kom even. Maar dat kan niet. Maar de Heer had het over iets anders. De tempel van zijn lichaam. Ja, dat verklaart hij. Dat wordt dan later verklaard. Maar zo'n uitspraak, ook weer, net als wat Paulus net van niet onder de wet, dat grenst aan godslastering. De tempel, dat was de woonplaats van God. Dus wat de Heer Jezus daar doet, dat is, ja, dat is schokkend, dat onderwijs. Ja, wacht eens even, 46, moet je kijken naar dit bouwwerk. Alleen al het idee om te zeggen dat je de tempel af gaat breken, dat is iets wat heidenen doen. Dat doe je niet als een rabbi van Israël, dan ga je niet de tempel afbreken. Nee, die tempel die staat in hoge aanzien, in hoge ere. Daar wordt God aanbeden. Alleen al de vergelijking te maken dat je zegt van ja, ik kan die tempel afbreken. Zegt hij trouwens niet. Breek die tempel af. Dat is om, ja, de plaats je eigenlijk al helemaal buiten de wet. Als je zoiets zou zeggen. Maar, zegt Johannes erbij, hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Maar goed, zo indrukwekkend was die uitspraak. Ja, die is wel blijven rondzingen in Israël. En dat zie je dan ook aan het eind, bij de kruisiging. Dan is dat een van de dingen die ze hem voor de voeten werpen. Dat zie je in Matteüs. Dus we gaan even terug naar Matteüs. 26. Ja, het is denk ik duidelijk. Als je zo die laatste hoofdstukken van Matteüs leest. De Heere moest sterven. Dat was eigenlijk al besloten. Er moest alleen nog een vonnis komen. Er moest nog een rechtvaardig vonnis komen om hem tot de dood te kunnen veroordelen. Maar in de hoofden van de mensen, van de leiders, was te lang duidelijk, hij moet dood. We moeten er alleen nog eventjes een aanklacht bij verzinnen. Zodat het rechtsgeldig is. En voor die aanklacht, dan wordt... er worden valse getuigen opgeroepen. En in Matteüs 26 vers 61 geloof ik. Ja. Daar zeggen die valse getuigen. En die zeiden: deze heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en hem in 3 dagen opbouwen. Hier heb je ditzelfde, tempel afbreken en opbouwen. Het waren valse getuigen. Wat was te vals aan dit getuigenis? Nee, ergens klopt er iets niet. Nee, dat heeft hij zo niet gezegd, nee. Wat zegt hij wel? Ja, breken jullie deze tempel af? Breken jullie hem af? Dan bouw ik hem op. Dat ze dan even, dat hij het dan heeft over de tempel van zijn lichaam, dat zullen we dan die valse getuigen maar even vergeven, want zijn discipelen begrepen dat eerst ook niet. En wij bij eerste lezing waarschijnlijk ook niet. Nee, jullie breken hem af, dan bouw ik hem weer op. Dat is, en daarin zat het valse, dat ze zeiden van, hij heeft gezegd, ik kan hem afbreken en ook in 3 dagen weer opbouwen. Maar de clue zit er natuurlijk in het verhaal, dat zij werkelijk die tempel gingen afbreken. De Heere kwam die wet niet afbreken. De Heere heeft Torah niet afgebroken. De Heere heeft Torah vervuld. En tegelijkertijd dat hij hem heeft volgemaakt aan het kruis, heeft Israël hem afgebroken. Dat is gek, hè? Het is een wonderlijke bijeenkomst. Hoe heeft Israël hem afgebroken? Omdat hij, zoals ik net al zei, Torah was en is. Hij is de vlees geworden Torah. En aan het kruis hebben zij Torah afgebroken. Dat heeft de Heer zelf niet gedaan. Dat hebben anderen gedaan. Ja, datzelfde zie je in Matteüs 27 vers 40. U die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Dat was de hoon die de Heer kreeg aan het kruis. U die de tempel afbreekt. Ja, dat is flauwekul. Weet je, op die manier worden woorden verdraaid. Wordt de Heer dingen in de mond gelegd die helemaal niet waar zijn. Maar dus die tempel, de tempel van zijn lichaam. Dat lichaam dat de Torah in zich droeg, dat werd afgebroken. En het moment dat de Heer Torah heeft Torah is vervuld, volgemaakt, dat is de dood van het kruis, heeft Israël hem afgebroken. En daar zit een scheidslijn. Aan de ene kant zit daar een hele diepe kloof. En aan de andere kant vloeit het een heel wonderlijk door in het ander. Want het zou natuurlijk diep tragisch zijn geweest als er alleen maar had gestaan, jullie breken die tempel af. Maar de Heer heeft nog gezegd, ik ga hem weer opbouwen. En dat doet hij in zijn opstanding. En die opstanding, de opstanding van de Heer, dat betekent dan, ja, dan is hij niet meer onder de wet. Dat is voorbij. Want die was afgebroken. En hij staat op in een nieuw lichaam. In een nieuwe tempel. En wat er dan komt. Nou, wat komt er dan? Nou, dan komt de gerechtigheid. Waar Paulus het heel nadrukkelijk heeft. In dat gedeelte in Romeinen 6. Waar we dus nu naartoe gaan. Maar ik wilde met deze toch vrij lange inleiding. En misschien is het al bijna... de hele studie, maar in elk geval om even te laten zien dat wat Paulus hier zegt helemaal ingebed is in de historie van de evangelie. een soms wat gevleugelde uitspraak is van ja, dat is niet voor ons. Of zo, of dat Bijbelboek is niet voor ons, omdat alles is voor ons. De hele Tora is ook voor ons. Wij kunnen Paulus niet begrijpen als we de Tora niet begrijpen, en andersom. Dus dit soort gedeelten zijn ongelooflijk belangrijk om te overdenken, om erover na te denken. Want zo'n uitspraak van wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade, dat verliest al zijn betekenis als je niet begrijpt waar dat vandaan komt. Want dan is het alleen maar een uitspraak. En dan, we zijn niet onder de wet. Nee, we zijn niet onder de wet om de redenen die we net genoemd hebben. Ja, zoals de Heere kwam Torah helemaal vervullen. Hij was Torah. En die Torah, die heeft hij tot een einde gebracht. Tot een goed einde gebracht. Helemaal volgemaakt, helemaal vervuld. En als we nu het leven van de Heer bestuderen, als we de Christus, de Messias van Israël bestuderen, dan gaan we Torah begrijpen. En als we Torah onderzoeken, studeren, dan gaan we als in een schaduw gaan we de Christus meer en meer leren kennen. En natuurlijk is het goed om niet in de schaduw te blijven staan, maar dat je in het volle zonlicht gaat staan. En dat is onder de genade. En die genade, want dat is wat de Heere kwam doen, dat is oorspronkelijk zijn bedoeling al, om, een heel belangrijk woord, om gerechtigheid te brengen. En gerechtigheid, dat kan voor ons vaak een wat streng woord zijn, en gevoelsmatig, tenminste bij mij werkt dat gevoelsmatig, is het woord gerechtigheid heeft wel iets heel strengs. En dat is het misschien ook wel. Maar die gerechtigheid is afgeleid van dikaios, recht. De Heere kwam alles recht zetten. God maakt alles recht. Zijn oude schepping is verwoest, was onder de zonde. En de Heer heeft een weg gebaand om het allemaal recht te zetten. En dat is de gerechtigheid die jij kwam aanbrengen. Onder die gerechtigheid mogen wij nu al leven in het geloof, in Christus Jezus. Maar uiteindelijk is het eschatologisch, dus wat betreft de toekomst, ziet het op iets wat nog komen gaat. Wat deze wereld gaat zien. De gerechtigheid die God heeft aangebracht in deze wereld. Wat niemand kon, wat de Satan continu heeft proberen te dwarsbomen, heeft de Heere in Christus Jezus, als het vlees geworden woord, als de Torah in het hart van deze man Christus Jezus, heeft hij gedaan om die gerechtigheid aan te brengen. En vanaf dat moment in het geloof in Christus Jezus, dan zijn wij niet onder de wet. Is ook zinloos, want onder de wet ben je ook onder de zonde. Maar dan ben je onder de gerechtigheid. En moet je eens kijken hoe belangrijk dat woord bij Paulus is in Romeinen 6 vanaf vers 15. Vers 15, dat heeft dus, dat is dan de vraag. Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Dat is de tweede vraag in zijn hele betoog in Romeinen 6 en 7. Je zou denken, ja, het is een herhaling van zetten. Dat is, lijkt wel op Romeinen 6 vers 1. Zullen we in de zonde blijven? Maar er is wel een nuanceverschil. In Romeinen 6 vers 1. Van zullen wij in de zonde blijven? Die kwam voort uit die statement. Die mededeling van Paulus. Van waar de zonde is toegenomen. Er is de genade toegenomen. Overvloedig geworden. Nou, als dat zo is, laten we dan maar in de zonde blijven, onder die zonde blijven. Dan kan die genade nog veel groter worden. Paulus eindigt dat gedeelte met, we zijn immers niet onder de wet. En ook niet onder de zonde. En dan komt de volgende vraag daar. Oké, als we niet onder de wet zijn. We zijn niet onder de wet. Zullen we dan maar zondigen? Zullen we maar overtreden? Zullen we die wet dan maar gewoon overtreden? Als we toch niet onder de wet zijn. Ja, dat overtreden staat er niet, maar zullen wij zondigen? En dan is het wel iets persoonlijks. Zullen we maar gewoon ons uitleven in de zonde, als we dan toch niet onder wet zijn? We hebben toch geen politieagent meer die ons van de overtredingen bekeurt. Die ons beboet, die ons lastigvalt, die ons geweten kwelt. Dat is er allemaal niet meer. Nou, laten we dan dus maar zondigen. Is dat het dan? Nou, volstrekt niet, zegt Paulus. De gerechtigheid is niet een of andere slap substituut, een vervanging voor de wet. Integendeel, zou ik zeggen. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt? Of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. En daar is dat woord gerechtigheid. Dikaiosune is eigenlijk wel de moeite waard om te onthouden. Want dat woord dat gaat helemaal door de brief van Paulus aan de Romeinen heen. De gerechtigheid. Dikaiosune. Waar staat het tegenover hier? Nou, die gerechtigheid staat hier tegenover de zonde. De zonde tot de dood of de gehoorzaamheid tot de gerechtigheid. Dat is de eerste tegenstelling die je ziet in Romeinen 6 vers 16. In vers 17. Maar God zij dank. U was wel een slaaf van de zonde. Maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. De leer waaraan u overgegeven bent, die aan u is overgeleverd ook. Dat is de leer van Paulus. En dat gaat over deze nieuwe gerechtigheid. Moet ik Romeinen 3 vers 21 nog even in gedachtenis brengen? Het belangrijke, ja, de gerechtigheid die nu is geopenbaard. Zonder de wet hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Ik hoop dat ik een heel klein beetje daar een voorbeeldje van heb gegeven. Dat die wet die heeft die getuigt van die nieuwe gerechtigheid. Maar die gerechtigheid is zonder de wet. En dat is de leer van Paulus. De gerechtigheid. Ja, daar begint hij dus eigenlijk feitelijk mee in Romeinen 3 vers 21. Dan gaat hij dat helemaal uiteenzetten. En dat is dus die gerechtigheid aan de ene kant waar je in het geloof nu al onder mag zijn, maar waar we nog helemaal niet onder zijn, omdat het nog iets is voor de toekomst. Ja, God gaat alle dingen recht maken. De derde tegenstelling, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Vrijgemaakt van de zonde bent u slaaf geworden van de gerechtigheid. In vers 17 zei hij nog, u was slaaf van de zonde. En nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan de leer waaraan u bent overgegeven. Dat slaaf en van harte gehoorzaam, daar zegt Paulus ook iets mee. Hè? Toen was je een slaaf van de zonde. Je leed onder je eigen slavernij. Vaak niet eens in de gaten, maar dat was een lijden onder de zonde. Maar nu ben je, als je die gerechtigheid hebt leren kennen, dan ben je van harte gehoorzaam aan geworden. Omdat je de Messias hebt leren kennen. Omdat je weet wat die gerechtigheid, wat die inhoudt. Ja, want dat heeft een hele duidelijke inhoud. Het is niet zomaar een abstract begrip, gerechtigheid. Gerechtigheid is iets fantastisch moois. Omdat de Heere dat brengt. De zonde wegdoet en een nieuwe schepping in het leven roept. Dat is de gerechtigheid. En dus in vers 18, je bent vrijgemaakt van de zonde. Je was een slaaf van de zonde en nu ben je vrijgemaakt van de zonde. En dus, en dan neem ik even een stapje vooruit in Romeinen 7, dus ook vrijgemaakt van de wet. Want daar gaat Paulus heen. Dit hele gedeelte loopt tot Romeinen 7 vers 6. Hier denk je van, ja, waar is hij nou mee bezig? Want hij heeft het maar over de zonde en de gerechtigheid. Maar hij geeft antwoord op de vraag van, we zijn niet onder de wet. Hoe zit het dan? Maar dat woord wet, dat noemt hij pas in Romeinen 7 vers 1 weer. Ja, dus daar is hij Hij heeft nog een lange aanloop naar die wet nodig. Maar hij stelt dus die zonde en die gerechtigheid tegenover elkaar. Je was een slaaf van de zonde en nu ben je van harte gehoorzaamheid geworden aan de leer die u is overgeleverd. Je bent vrijgemaakt van de zonde, maar nu ben je een slaaf, je bent dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Zo'n slaaf wil je wel zijn, zo'n dienstbaarheid. Die wil je wel hebben aan de gerechtigheid. Dan heb je geen harde leermeester, geen harde tuchtmeester. Vers 19. Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de ene wetteloosheid en de andere wetteloosheid. Daar maakt Paulus wel een woordspelingje op de wet. Ja, wet en wetteloosheid is ook in het Grieks aan elkaar verwant hier. Ja, van de ene wetteloosheid tot de andere. Zo stel dan nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Zoals je onder die zonde en onder de wet hebt geleefd. En alles wat in je was, jezelf beschikbaar stelde, je leden beschikbaar stelde voor de zonde. Je staat nu onder de gerechtigheid. Stel al je leden beschikbaar voor de gerechtigheid. Dat is wat Paulus hier zegt. Ja, dus die ene plaats van niet onder de wet, niet onder de zonde, is nu in Christus onder de gerechtigheid. Een andere positie en gebruik die je leden, wat het dan ook zijn mag in dit geval, maar daar gaan we even aan voorbij, je leden in dienst van die gerechtigheid. Romeinen 6 vers 20. Want toen u een slaaf van de zonde was, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. Hier mag Paulus weer een toespeling maken. Je was een slaaf van de zonde, maar gelukkig, vrij van de gerechtigheid. Ja, dat is ironisch gesproken natuurlijk. Op het sarcastische af misschien wel. Ja, je was een slaaf van de zonde, ja, maar gelukkig, je was vrij van de gerechtigheid. Maar wat voor vrucht had u dan? Over de dingen waarover u zich nu schaamt. Immers het einde daarvan was de dood. Dus toen je daar onder de zonde was. Het einde daarvan was de dood. Maar nu van de zonde vrijgemaakt. Dat is de echte vrijheid. Ja, dus hij zegt, je was vrij van de gerechtigheid. En je leeft in de zonde. Maar wat voor vruchten bracht dat nou voort? Dat is het volgende thema hier in dit stukje. De vruchten, het loon dat je erop ontving. Over al die dingen waarover je nu schaamt. Nou, dat is de dood. Het einde daarvan is de dood. Maar nu van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht die tot heiliging leidt met als einde het aionische leven, het eeuwige leven. Dat is de vrucht van de gerechtigheid. Ja, die gerechtigheid die dus God nog op gaat richten, die gerechtigheid die de wereld die de kosmos nog gaat zien, dat is het aionische leven. Tenminste, dat begint met de komst van het aionische leven, in de opstanding, in die nieuwe schepping. En daar kun je dus nu al deel aan hebben, is wat Paulus hier feitelijk zegt. En dan het loon van de zonde, dat is de dood. Dus als je een slaaf van de zonde bent, als je in dienst staat van die weet je wel, de zonde, die heersende zonde, die overkoepelende zonde, die donkere, duistere persoon, als je in zijn dienst staat, dan krijg je loon. En dat is loon naar werken. En wat is dat loon? Dat is de dood. En dan zegt hij, maar de genadegave van God is aionisch leven door Jezus Christus onze Heer. Het is niet eens een loon. Het is niet eens een loon. Nee, het is het loon voor Christus op zijn werk. Wat hij heeft gedaan. Het kruis. En alles wat eraan vooraf ging. Het volmaken van Torah. En het loon wat hij daarop kreeg was het leven. De opstanding. En alles wat daarna nog volgt. En voor ons wordt dat loon van Jezus Christus een genadegave. Kun je verwerken, kun je verdienen, dat krijg je. Dat wordt aan je gegeven. En dat is dan het Ionische leven door Jezus Christus, onze Heer. Dus even de lijn van deze studie. Ja, we begonnen eigenlijk met hoe Christus Torah heeft volgemaakt. En niet alleen Torah, ook de profeten. Dat is geen geldig argument om te zeggen, maar niet onder de wet. De Heer kwam toch onder de wet? Ja, hij kwam onder de wet. Hij heeft die wet volgemaakt. En in hem is de wet afgebroken. Daar zal ik zo meteen nog naar eindigen. In hem is die wet afgebroken. Terwijl hij hem zelf heeft volgemaakt, heeft Israël die wet vernietigd. Maar we krijgen iets moois voor in de plek. En dat is de gerechtigheid. En de gerechtigheid, daar leef je dan onder. En dan leef je dus niet meer onder de wet, onder de zonde. Dan leef je onder de gerechtigheid. Als je deelt in die opstanding van de Heer Jezus Christus. En Paulus zegt dit met zoveel woorden. Want dit kan ik natuurlijk allemaal niet zelf verzinnen. Paulus die zegt dit met zoveel woorden in Galaten 2. En daar zullen we dan mee eindigen. Maar wel goed om dan nog even een onderbouwing te geven vanuit Paulus zelf. Paulus, dat is het laatste stukje in Galaten 2 vers 18. Het is de laatste keer dat je dat woord afbreken in deze vorm tegenkomt in de Bijbel. Galaten 2 vers 18. Dan zullen we beginnen met laat ik maar gewoon lezen vanaf vers 15. Wij die van nature Joden zijn en geen zondaars uit de heidenen. Ja, dus hij spreekt nu over Joden. Weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof van Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus en niet uit werken van de wet. Ik hoop dat met deze studie ook nog eens een keer duidelijk is geworden dat die uitdrukking, de getrouwheid van Christus, de geloof van Christus, dat heel belangrijk is. Dat geloof van Christus, dat heeft te maken met het volmaken van de wet, van Torah. Dat is zijn getrouwheid. Hoe hij die wet in zijn binnenste heeft gedragen en er dag en nacht mee leefde. Dat is zijn getrouw. En wij leven dus, wij worden gerechtvaardigd uit dat geloof, uit die trouw. En niet in de eerste plaats in ons eigen geloof. Natuurlijk moeten we dit soort dingen wel geloven om het te krijgen, om het toe te eigenen, om het te snappen waar onze positie is. Maar goed, dat is vooral een ander moment. Immers uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd. Dat is het laatste stukje van vers 16. Maar als wij die in Christus verlangen gerechtvaardigd worden, deelgenoot worden van de rechtvaardigheid, zou ik een beetje willen parafraseren, dat je deelgenoot wordt van die gerechtigheid die komen zal, en dat je dus als een rechtvaardige leeft. Onder de zonde ben je een zondaar en onder de rechtvaardigheid ben je een rechtvaardige. Dat is rechtvaardig maken. In Adam, in Christus. Is Christus dan een dienaar van de zonde? Nou, dat is weer zo'n vraag waarvan Paulus natuurlijk zegt, volstrekt niet, absoluut niet, niks van waar. Want als ik dat wat ik afgebroken heb, dat is het woord afbreken, weer opbouw, dan bewijs ik daarmee dat ik zelf een overtreder ben. Want ik ben door de wet, voor de wet, gestorven, opdat ik voor God zou leven. Dit is heel strikt genomen alleen voor Paulus van toepassing. Ja, hij schrijft ook over ik. Het zijn niet zomaar woorden die je heel erg makkelijk moet toe-eigenen. Paulus die misschien mag het wel, maar hij schrijft in de ik-vorm. Ja, ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Dat geldt ook voor Paulus, want Paulus leefde onder die wet. Alleen die wet zegt hij in Romeinen 7 aan het eind, zegt hij, die wet die heeft mij gedood. Ik ben gestorven aan die wet. Ik en heel Israël met mij zijn gestorven aan die wet. Opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet, want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven. En zie je hoe belangrijk Paulus dat vindt, om dat onderscheid te maken tussen de wet en de gerechtigheid. Als er gerechtigheid door de wet zou zijn, als dat zou kunnen voor ons, ijdel, leeg, dan had ik net zo goed een uur geleden al naar huis kunnen gaan. Dan hoef je dit soort dingen ook allemaal niet meer te preken of te zeggen. Dan hoef je je Bijbel eigenlijk ook niet meer te lezen. Ga je dan maar focussen op de wet. Maar Paulus zegt, die wet, daar ben ik en hij staat daarvoor, wij Joden, wij die van nature Joden zijn, voor Israël, die zijn door die wet gekruisigd. Nou, en hoeveel te meer geldt het dan ook voor heidenen, aan wie Paulus schrijft, die gelaten. Wat voor zin heeft het dan? Wat een dwaasheid is het dan om als heidenen Torah te willen gaan houden of zoiets. Of te gaan doen. Nou, ik zie sommigen al een beetje glimlachen. Maar ja, dat wordt een. Maar dit is het leven van Paulus. Dit is een volslagen waanzin natuurlijk. Ja, de gelovige Joden die beseften van, oké, wij zijn, de wet heeft ons gekruisigd. Wij zijn met Christus gekruisigd. Het was het einde van Torah, afgebroken. En die heidenen dan, die tot geloof waren gekomen, die willen weer vrome Jood gaan spelen en onder de wet gaan leven. Ja, je voelt aan, daar zit een enorme clash. Dan heb je echt het evangelie niet gesnapt, zegt Paulus. En dat zegt hij ook, want ik ben bang dat het gewoon helemaal vergeefs is geweest om bij jullie te zijn. Want jullie gaan weer helemaal in de rituelen van de wet onder. Ja, dus het was ook niet mijn prediking van het tenminste. Ik hoop dat je het ziet. Dit is wat Paulus probeerde duidelijk te maken. En voor Paulus was het 100 keer moeilijker, kan het wel vertellen, om deze boodschap aan jullie, bij jullie neer te leggen. Omdat hij te maken had met een door en door Joods gehoor. Die waren opgegroeid onder die wet. En vaak ook nog leefden met die wet. Want die hadden echt niet zomaar hun gebruiken opeens aan de kant geschoven. En dat hoefde ook helemaal niet. Alleen ze wisten wel, dat is niet onze rechtvaardiging, onze rechtvaardigmaking. Die wet, de Torah, daar zijn we aan gekruisigd. En ons leven vinden we nu in de opstanding van de Heer. En wij ook. Amen. We zullen leren ook. Vader, we danken u voor dat heerlijke evangelie wat u zelf aan ons heeft gegeven, uit genade. Dat evangelie in Christus Jezus, uw Zoon. Die werd afgebroken als tempel, als Torah. Maar die is opgestaan, is opgewekt en nu zit in uw rechterhand. Ja, dan is de rijkdom van uw evangelie dat we mogen weten met hem te mogen leven. En met hem te mogen zitten in uw rechterhand. Geloofd en geprezen zij uw grote naam. En we bidden u, Heer, wilt u ons die grote en heerlijke waarheden ook in onze harten onderwijzen. Dat we het mogen verstaan, dat we het mogen begrijpen. En daaruit mogen leven. En ons geheel en al ten dienste van u te mogen stellen. In alle dingen die we doen, in elke omstandigheid van ons leven. Heer, dat we mogen dienen in die gerechtigheid. Als een schaduw voor de toekomst die nog komen zal, wanneer uw gerechtigheid op aarde en in de hemelen zal heersen. En de zonde zal zijn uitgebannen. We danken u, Heer, voor die boodschap als een licht in deze donkere wereld die u hebt gegeven. Dat we daar onze hoop uit mogen putten.
dat we daarin mogen leven, werkelijk leven. Zelfs als we staan voor een naderende dood, dat we mogen weten dat uiteindelijk uw leven heeft overwonnen. Heer, we willen u vragen om zo uw evangelie zelf in onze harten te brengen, zelf onze leraar te zijn. Heer, en dat ons mag verheugen en verblijden in u. Ook in hen die hier vandaag nu niet zijn, of die later zullen luisteren. Heer, wilt u ook hen in alles nabij zijn en genadig zijn. Heer, we vragen u, wilt u geven dat deze boodschap ook mag klinken in vermoeide, donkere harten. Heer, die bij mensen die het zelf vaak ook niet meer weten. Heer, met te mogen weten dat u alle dingen weet. En dat u weet hoe het verder moet. We danken u dat we zo alles, ons gehele leven, naar u mogen toevertrouwen. In de wetenschap dat u ons kent, door en door. Dat u weet wie wij zijn. Onze harten kent en weet wat daarin leeft. En dat we ook mogen weten dat we gehoord worden door u. Dank u wel. We vragen u zo ook een rijke genade voor het jaar wat nu weer voor ons ligt. Hier wilt u ook met deze kleine groep, wilt u met ons optrekken. Geef Heer dat onder ons, in onze harten, uw naam geloofd en geprezen mag worden, keer op keer. We vragen u alles uit genade en tot de ere en de verheerlijking van uw grote naam. Amen.